De tekst van de preek komt uit Efeze 3 en wel het 18e vers, waar we lezen: dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja, de liefde van Christus kennen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben allemaal leren rekenen. En dat begint dan ergens op enig moment met 1 plus 1 is 2. En dat is dan nog een eenvoudig rekensommetje, maar gaandeweg wordt het lastiger, wordt het ingewikkelder. En op een gegeven moment dan ben je zover dat je moet gaan berekenen de oppervlakte bijvoorbeeld van dit gebouw, van deze kerkzaal. En dan weet je, dat moet ik zo doen, lengte keer breedte. Twee dimensies. En als je dan nog een groep verder bent, dan gaat het niet alleen meer om de oppervlakte, niet alleen om de lengte en de breedte, maar dan gaat het ook om de hoogte. Immers, inhoud, dat is lengte keer breedte keer hoogte. Drie dimensies. En nu is het vreemde dat de apostel Paulus daar vanmorgen als het ware een vierde dimensie aan toevoegt. Want wij zouden zeggen, nou, met lengte, breedte en hoogte houdt het dan toch wel zo ongeveer op. Maar de apostel Paulus heeft het niet alleen over lengte en breedte en hoogte. Nee, hij heeft het over lengte en breedte, over hoogte en diepte. Dat is vreemd. Dat is vreemd. En dat is dan voor mij zoiets waar mijn gedachten blijven haken van, waarom zou Paulus dat nu toch doen? Want hij weet best hoe het in elkaar zit. Hij weet best, hij schrijft dat in een voorafgaand gedeelte, hij weet best dat dat een inhoud te maken heeft met lengte, breedte en hoogte. Hij heeft het over de tempel, met de stenen die daar gebouwd worden op het fundament van de profeten, met de hoeksteen die Christus is, de kerk als de plek waar God door zijn geest kan wonen onder de mensen. En dat is niet alleen bij Paulus zo, dat Paulus weet hoe het in elkaar zit. Ook in het boek Openbaring bijvoorbeeld komen we tegen dat de stad Jeruzalem, het hemels Jeruzalem, komt uit de hemel neerdalen en het heeft de vorm van een kubus. Lengte, breedte en hoogte, elk 12.000 stadien. Dus opnieuw, geen vierde dimensie. Maar waarom doet Paulus dat dan hier vanmorgen wel? Wat wil hij nu tot uitdrukking brengen met de diepte? Wat is daarmee gezegd? En het is niet alleen literair of poëtisch, omdat het zo mooi is. Ik ben er wat dat betreft van overtuigd dat elk woord van de schrift ons met reden is overgeleverd. Niet dat we dat misschien elke keer zien of elke keer begrijpen. Vaak lezen we over allerlei woorden heen en er zijn ook tijden waarin we hele Bijbelboeken liever gesloten houden omdat we het niet goed snappen. Maar uiteindelijk is elk woord gewogen en elk woord met betekenis tot ons gekomen. Te lezen door de kracht van Gods geest. We raken vanmorgen met deze woorden bovendien het hartsgeheim van het geloof. Want het gaat, zo zegt Paulus, het gaat in die lengte en die breedte, die hoogte en die diepte, het gaat over de liefde van Christus. Die kunnen we leren kennen in die vier dimensies. Nu ben ik natuurlijk niet de eerste die vanmorgen valt over die diepte. Klassieke uitleggers zeggen, nou ja, kijk naar het Oude Testament. Kijk bijvoorbeeld naar het boek Job, waar het gaat over de wijsheid. En dan wordt tot uitdrukking gebracht hoe onmetelijk groot Gods wijsheid is. Hoe oneindig, hoe groter dan een mens zich kan voorstellen. En dat is niet zonder grond, want een van de vrienden van Job spreekt over die wijsheid waar Job niet bij zou kunnen. Die wijsheid van God waar Job zich aan zou moeten overgeven. En een van de vrienden van Job die zegt dan inderdaad heel nadrukkelijk, de hoogte van de hemel, de diepte van het dodenrijk, de lengte van de aarde en de breedte van de zee. Zo groot is Gods wijsheid, dat is Gods wezen, dat is Gods kern voor een mens niet te bevatten. Ons voorstellingsvermogen gaat het te boven. Maar dat blijft misschien dan voor ons gevoel toch nog wat abstract. Wijsheid, ja, wat is nou wijsheid? Wat is nou het verschil tussen wijsheid en kennis? Toch denk ik dat we al wel een draadje te pakken hebben. Zoals je als je een knot wol of een knot met draad probeer je uit elkaar te plukken. En dan heb je ineens een draadje te pakken. Dan ga je trekken en dan blijkt je dat je een heel stuk verder komt. En dat is ook hier zo, denk ik. Lengte, dat is de aarde. En de breedte, dat is de zee. Je zou kunnen zeggen, dat is het bereik van de mens. Hè? De mens, even afgezien van onze mogelijkheden tegenwoordig om te vliegen, maar het bereik van de mens ligt in die twee dimensies. In lengte en breedte. Aarde en zee. En daarnaast, zegt deze vriend van Job, de hoogte is de hoogte van de hemel, de plek waar God woont, de plek waar God tegenwoordig is, direct tegenwoordig is. En dan zegt hij, de diepte, dat is de diepte van het dodenrijk. In de beeldtaal van het Oude Testament wil dat zoveel zeggen als, je kunt nergens verder weg van God zijn dan in de diepte, dan in de dood. Je kunt nergens eenzamer zijn. Gevoelsmatig kunnen we ons daar denk ik al wel iets bij voorstellen. Dat de diepte van het dodenrijk is. We hoeven maar te denken aan die momenten dat we inderdaad zelf op een of andere manier met de dood of met het bereik van de dood te maken krijgen. Bericht dat iemand ernstig ziek is. Ik hoorde het net voor de dienst. En dat is altijd schrikken. Ernstig ziek. Binnen het bereik van de dood. De vraag hoe lang het nog duurt. En de vraag ook soms, als iemand nog helemaal niet zo oud is, waarom? Waar is God dan? Het gevoel dat hij oneindig ver weg is. Het gevoel dat hij juist dan afwezig is. Iemand die zegt, ik had altijd gerekend als, ja, op mijn geloof als een soort van verzekering. Een verzekering voor slechte tijden. En die slechte tijden zijn aangebroken, maar de verzekering betaalt niet uit. Tenminste, zo lijkt het. En natuurlijk, er zijn ook mensen die getuigen van het tegendeel. Van juist een warme ervaring van God. Als ik mijn geloof niet had, dan had ik het niet geweten. Ook nu niet. Juist nu niet. Maar de diepte van het dodenrijk, als het moment van het verwijderd zijn van God, als het vragen naar het bittere, bittere waarom. Dat draadje, daar kunnen we verder aan trekken. De diepte van het dodenrijk, van het verwijderd zijn van God. Want wat is dat dan? Wat zijn dat dan voor omstandigheden? Wat voor zeggingskracht heeft dat? We lazen uit het boek Jona. Jona die daar in de buik van de vis tot God bidt. En dan zegt, u slingerde mij de diepte in, u slingerde mij naar het hart van de zee. En ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Kijk, Jona bevestigt eigenlijk al wat wij gevoelsmatig al begonnen aan te voelen, die dodenrijk inderdaad als die plek waar je ver verwijderd bent van God. Jona is niet dood, maar hij is wel binnen het bereik van de dood ver verwijderd van God. En Jona, ja, wat is er met Jona aan de hand? Jona die wil zich onttrekken aan zijn taak, aan zijn levenstaak. Hij krijgt de opdracht, Jona, ga naar Nineveh en preek tot deze stad, verkondig aan deze stad de ondergang. Maar Jona heeft daar geen zin in en hij keert zijn taak, zijn levenstaak, letterlijk de rug toe. Hij gaat de andere kant op, hij gaat de zee op. Jona loopt weg voor zijn leven. Jona loopt weg voor God. Maar dan, door de storm, het verhaal is ons bekend, door de storm wordt Jona overboord gegooid om de goden gunstig te stemmen. En Jona wordt opgeslokt door een vis. Verschrikkelijk en veilig tegelijk en komt dan tot dit gebed. Jona moet eerst kopje ondergaan om zijn bestemming te vinden. Jona moet eerst kopje ondergaan om de weg terug te vinden. Om zijn levenstaak op te kunnen pakken. Over wedergeboorte gesproken, over opnieuw beginnen gesproken. Jona moet eerst door de diepte heen om dat te ontdekken. Om zijn leven te ontdekken. Er moet een strijd gestreden worden. Een strijd met zichzelf. Een strijd tegen de ongehoorzaamheid. Een strijd tegen de zonde. Want zonde is niet zozeer dat wij gaan zitten uitpluizen aan allerlei regels wat wel en wat niet mag. En vooral dan wat niet mag. Maar zonde is afkeer van God. Je eigen weg volstrekt, je eigen weg willen gaan. Dus dat geeft kleur. Kleur aan de diepte. Kleur aan dat wat het bereik van de dood is, de zonde. En dat woord diepte, het zal u overigens opgevallen zijn misschien, of juist ook niet, denk vaak ook niet, dat in de liederen van vandaag, in bijna alle liederen, zit ergens een keer het woord diepte. Vanaf de eerste psalm tot uiteindelijk straks ook het laatste lied. O hoogte en diepte. Ook in het evangelie komen we dat woord diepte op verschillende manieren tegen. Bijvoorbeeld als Jezus in Lucas 5 de vissers gaat roepen, de discipelen gaat roepen tot hun taak. En dan zegt hij, ga met jullie boot het meer op en gooi je netten uit in de diepte. Gooi je netten uit in de diepte en dan halen ze die netten binnen en dan zijn twee netten nog niet groot genoeg om alles binnen te halen en twee scheepjes eigenlijk te klein om alles te kunnen bergen. Maar die netten, die moeten de diepte in. Blijkbaar daar zullen ze vissers van mensen worden, in de diepte. Niet ergens in de hoogte bij God, niet ergens in de lengte of in de breedte, in dat bereik van mensen, maar in de diepte, op de plek waar ze ver, ver weg zijn van God. Diepte, dat is ook de plek, zo zegt Jezus in een van de gelijkenissen, waar het zaad terecht moet komen. De gelijkenis van de zaaier, heel terloops bijna, staat daar dan, hè, het zaad dat in op rotsachtige grond komt en direct opschiet. Blijkbaar kan dat ook op rotsachtige grond, dat zaad ontkiemt en opschiet. Maar bij het minste of geringste verdort het. omdat het niet in de diepte van de aarde kan doordringen, zo staat er. Pas diep in de aarde kan het wortelen, pas diep in de aarde wordt het uiteindelijk bestendig tegen de hitte van de zon. Dat zegt iets over Christus. Dat zegt iets over Jezus. Hij moet echt sterven. Pas dan is zijn reddingswerk bestendig tegen alles. Wij denken wel eens, is dat nu allemaal nodig? Dat hele Bijbelse verhaal, dat hele evangelie, dat Jezus dan door de wereld gaat, is dat niet mooi genoeg? Moet hij sterven aan dat kruis? Moet hij wel sterven tot verzoening van zonde? Nu, deze gelijkenis laat in de marge bijna zien. Ja, hij moet sterven. Hij moet door de diepte heen gaan. Pas in de diepte wordt duidelijk wat dat reddingswerk van Christus waard is. Pas in de diepte wordt duidelijk wat Christus waard is. Pas in de diepte wordt duidelijk wie God is. Dat hij daar wil komen. In de dood, in alle verschijningsvormen van de dood die wij kennen. En Paulus lijkt daar een intens besef van te hebben. Van de noodzaak dat Christus daar in de diepte aanwezig is. Wij belijden dat trouwens ook, hè, in de geloofsbelijdenis, in dat zinnetje waar we soms een beetje de schouders mee ophalen, nedergedaald ter helle of nedergedaald in het rijk van de dood. Dat kunnen we niet missen, dat zinnetje. Want dat zinnetje zegt nu net dat Christus in de dood echt dood is geweest. Dat hij ver verwijderd is geweest van God en van Gods heerlijkheid. Daar waar misschien geen enkel sprankje licht meer doordringt, dat juist hij dat gekend heeft, dat juist hij daar aanwezig is geweest. En zo beginnen dan ook inderdaad ineens andere teksten te leven. Als die teksten, een hele bekende tekst van Paulus uit de Romeinenbrief. Hoogte nog diepte ons kunnen scheiden van de liefde van Christus. We gebruiken dat nogal eens bij uitvaarten en niet ten onrechte. Dat hoogte en diepte ons niet kunnen scheiden van de liefde van Christus. Nee, want Christus is nu net ook in die diepte geweest. En elders schrijft Paulus in diezelfde Romeinenbrief over hoogte en diepte dat heidenen en joden beide ongehoorzaam zijn geweest. En het mooie is dan, zegt Paulus, beide hebben zo de barmhartigheid van God mogen en kunnen ervaren. En die barmhartigheid van God, daaruit blijkt de diepte van God. De diepte van zijn wijsheid, de diepte van zijn kennis. Juist dus in de ongehoorzaamheid, juist daar zoekt God ons. Het is goed om te beseffen hoe ver dus die liefde van Christus gaat. Ik denk, als wij eerlijk zijn, dat als we eerlijk zijn, dat er dan allerlei bereiken zijn in het leven die wij daarvan toch proberen uit te zondigen. Bijvoorbeeld iemand die een hele ernstige misdaad heeft begaan. Denk aan oorlogsmisdaden. In deze dagen natuurlijk toch opnieuw iets dat weer bij ons bovenkomt. Oorlogsmisdaden, of het nu geweest is in de Tweede Wereldoorlog, of dat het plaatsvindt in Egypte of in Syrië. Oorlogsmisdaden. Wij denken dan, ja nee, dat kan toch eigenlijk niet. Daar kan God toch niet bij. Nee, daar kan God niet bij, maar hij kan erbij. En Paulus zegt dan in zijn Efesbrief, Door de kracht van Gods geest zullen wij wonen in de liefde. Door de kracht van Gods geest zullen wij niet alleen in het tastbare hier, maar in het tastbare hier Gods aanwezigheid ervaren. Juist ook in die vierde dimensie, juist ook in die diepte van het leven. Hij staat er niet boven, maar hij is er ingegaan. Als wij serieus nemen dat Jezus Christus mens geworden is, dat hij mens onder ons geworden is, dat hij onder ons geleefd heeft. Als we dat serieus nemen, dan beginnen we ook iets te begrijpen van de betekenis van die diepte. En daarom was het ook niet helemaal toevallig dat ik vanmorgen met u de 10 geboden biddend heb overwogen. Want dat is eigenlijk, daar begint het denk ik eigenlijk ook ergens bij onszelf, in ons hart, in ons eigen leven, van in de diepte van ons eigen leven hebben wij daar Christus ervaren? Ervaren wij daar Christus? Misschien zijn uw gedachten, is uw gevoel wel ergens bij blijven hangen. Inderdaad, ja, waarom hou ik toch altijd zo van die regeltjes? Waarom wil ik me daar toch zo aan vastklampen? Waarom heb ik toch soms zo de neiging om een ander de maat te nemen? Of waarom nemen anderen mij voortdurend de maat en proberen ze me te benauwen en te beklemmen? Want dat is toch niet Gods bedoeling? God heeft ons uit Egypte geleid, uit het diensthuis. En we lopen ermee als het ware met volkstrommen tegelijkertijd weer in. Weer zo'n thema van deze dagen, vrijheid, wat is vrijheid? Nou, wij beknotten elkaar meestal vooral opnieuw in die vrijheid. Maar zelfs als we dat doen, zelfs als we zo verwijderd raken van God, de liefde van Christus is erbij. En zo kunnen we elk van die 10 geboden als een soort van kapstokjes langslopen. Van ja, waar blijft het haken? Waar blijf ik haken? Hoe zit dat met mijn jaloezie om wat die ander heeft? Hoe zit dat met die verlangende blik terwijl ik toch aan een ander heb trouw beloofd? Besef dat Christus in zijn lijden dat alles heeft gezien, daar doorheen is gegaan, dat hij daarom is gegezeld, dat er daarom een doornenkroon op zijn hoofd gezet is, dat er daarom spijkers in zijn polsen zijn geslagen, dat hij daarom heeft geleden, dat hij daarom ook de Godverlatenheid heeft moeten ondergaan om die diepte van ons leven te peilen, om ons te laten zien hoe groot en hoe ver Gods erbarmen gaat. En daarom, als je dat bij jezelf al een beetje kunt ontdekken, hé, in die diepte van mijn leven is Christus aanwezig en daar zoekt hij mij op. God laat ons niet aan ons lot over. Hij zoekt mij daarin op, in die diepte. Maar het is niet individueel, niet alleen individueel. Het is niet dat hier vanmorgen zoveel 100 individuen zitten die allemaal voor zich ervaren hoe groot de liefde van God is. Want dan doen we God nog vele malen tekort. Het fantastische dat Paulus ons vanmorgen laat zien, is dat niet alleen voor een ieder van ons individueel geldt. Dat die liefde van Christus in de lengte, de breedte en heel ons menselijk bestaan bij God en in de diepte in de Godverlatenheid aanwezig is. Nee, ieder voor zich, maar zegt Paulus, samen met alle heiligen, met andere woorden, samen met alle gelovigen, zult u beseffen hoe groot de liefde van Christus is. Daarom is het zo belangrijk dat gelovigen, dat u als gemeente, ook hier in de Adventskerk, dat u met elkaar spreekt. En dat we misschien juist wel in het geloof, juist wel in de kerk tegen elkaar eerlijk kunnen zijn over ons falen en over onze onmogelijkheden, over onze verlangens. Maar juist daarin ook van, Ja, zo ver gaat Gods liefde voor mij dat hij mij daarin heeft opgezocht. En het vatten van die liefde van Christus is niet puur individueel. Nee, dat kun je pas met elkaar als kerkgemeenschap. En niet eens alleen als kerkgemeenschap hier ter plekke, maar als kerk. Gods wereldwijde kerk door de geschiedenis heen vanaf Pinksteren tot aan de voleinding van de wereld en tegelijkertijd over heel de wereld heen. Zo fantastisch groot is de liefde van Christus die God ons schenkt. Zo ver is hij gegaan. Tot slot. Hoe zou je dat nu in een beeld kunnen vatten? Ik dacht misschien zo, maar het is een beetje zoeken met die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte. Het is misschien zo iets in de sfeer van dit, van dat je inderdaad, je maakt op een gegeven moment op vakantie door de bergen een wandeling. En aan de ene kant heb je bossen en aan de andere kant heb je rotspartijen, maar het blijft vrij eng. Donkere wolken boven je, die bovendien nog eens laag hangen, het blijft eng, het blijft beperkt. Maar dan kom je op een gegeven moment op een punt, je moet omhoog klimmen, en dan kom je op een gegeven moment op een punt en dan opent zich ineens het landschap voor je en dan zie je inderdaad de diepte onder, je ziet de hoogte van de hemel, want die wolken die trekken ineens weg en een stralende zon over een enorm wijds landschap daar in de bergen, met bergen links en rechts, zoiets, wie dat mag ervaren, wie dat ervaart, die vat iets van die liefde van Christus, die niet alleen in ons mensenvlak, maar in de hemel bij God, ja, tot in de diepte van ons leven aanwezig is. En ons daarin, ook u, ook jou, zoekt. Amen.